Hey hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En het verhaal van deze week gaat over een moeder. Dat komt goed uit, iedereen kan zich daar iets bij voorstellen, want iedereen heeft tenslotte een moeder. Maar niet iedereen heeft een moeder zoals Marita er een heeft. Marita's moeder is anders.
Ik heb een buitengewone moeder. Ja, dat kan alle kanten op natuurlijk. Maar tot mijn 11e dacht ik dat ik een gewone moeder had. Weet je, mijn moeder die kon goed haar huishouden doen. Die waste, die plaste, die kuiste. 2 keer in de week. De dinsdag, dweilen. De vrijdag, schuren. De witte was op de bleek, schone gesteven bloezekes om in naar school te gaan. Elke dag een lekkere pot vers eten. Dus oké. Maar mijn moeder die kon niet goed rekenen. Die kon niet schrijven zonder fouten. En lezen was ook niet bepaald hot. Ik herinner mij bijvoorbeeld een avond, en dat gebeurde wel meerdere keren, dat mijn vader mij zat op te vragen mijn tafels van vermenigvuldiging. En mijn moeder, die was achter zijn rug zo wat stof aan het afdoen, of aan het doen alsof, en ze keek zo mee over zijn schouder. En ze stak mij op. Alle keren verkeerd. Of iets anders. Ik had een keer een boek, toen ik 1 jaar of 8 of 9 was, een boek in mijn handen gekregen. Merel, zo'n reeks meisjesboeken. Ik had daar een van toevallig in mijn handen gekregen. Ik had die verslonden en ik vroeg aan mijn moeder, mag ik nu nog een boek hebben? En ze zei, maar heb toch al een boek. Lees hem nog eens. Maar ik vond dat eigenlijk allemaal geen probleem. Mijn moeder die zag ons graag en die was daar ook altijd voor ons. Dus een gewone moeder, dacht ik. Nu, toen ik 11 jaar was, verhuisden wij van het platteland naar de stad. En in de stad, vlak bij ons deur, want wij woonden in het centrum, daar was de bibliotheek. Dat was voor mij een eye-opener. Er was de Academie voor Muziek en Woord. Daar was het zwembad vlakbij. Daar was een turnkring. Allee, ik verruimde mijn wereld gulzig. Nu, ik verhuisde ook van een plattelandsschooltje naar een stadsschool. Zo'n plattelandsschooltje, moet u dat voorstellen, met bomen op de speelplaats en met zo'n Maria-kapelletjes rond de koer. En wij zaten in een klas met ramen tot op de grond, wat in die tijd wel heel speciaal was. Dat was een verbouwing. Ik spreek over 50 jaar geleden of langer. En wij keken uit over de velden, zover als dat we kijken konden, waar dat de koeien stonden. En ik verhuisde naar een stadsschool, waar alles veel minder kleinschalig was. Maar dat was voor mij geen probleem, want ik leerde daar nieuwe vriendinnetjes kennen. En wat er zo speciaal was, dat was, ik begon bij mijn vriendinnetjes thuis te komen, waar dat ik gewone moeders leerde kennen. Moeders die wel goed konden rekenen en lezen en schrijven. Moeders die buiten hun huishouden ook een sociaal leven hadden. Moeders die in het verenigingsleven actief waren. Dat lijkt misschien een beetje raar dat ik dat hier zeg, maar eigenlijk was dat voor mij wel heel speciaal, want dat was er bij ons thuis allemaal niet. En qua vergelijking was mijn moeder sowieso buiten categorie. Mijn moeder dat was sowieso de beste. Nu, stilletjes aan begon het mij wel te dagen dat mijn moeder toch wel wat anders was. Mijn moeder was mentaal zwakker. En zonder dat ik dat eigenlijk besefte, begon ik zorg voor mijn moeder op te nemen. En begon ik haar eigenlijk zo wat te beschermen. Dat was geen last voor mij, want allee, ik besefte dat eigenlijk niet dat ik dat deed. En je kent misschien dat verhaal van dat manneke dat zo elke dag 5 kilometer lang zijn klein broerke, een mongoloïde kindje, op zijn rug draagt naar school. En ze vragen hem op een bepaald moment van, is dat niet te zwaar? En dat ventje zegt van, zwaar, wanneer, dat is mijn broerke. Wel, zoiets was dat met mijn moeder ook. Nu, ik wou mijn moeder eigenlijk zo voor zijn in gênante situaties. Mijn vader, wat trouwens een verstandige man was, die was conciërge van een vakschool. En wij woonden ook in de conciërgewoning van die vakschool. En mijn vader, die was naast de conciërge ook manusje van alles. Die kon van alles. Die kon elektriciteit, die kon waterleiding, die kon chauffages, die kon bouwen, verbouwen, metselen, die kon dat allemaal. En de leerkrachten die kenden hem allemaal en die vonden dan een heel toffe mens, want die hielp altijd. En die vroegen dan, Michel, kom ik naar hier en kom ik hier dat doen bij ons? En mijn vader deed dat allemaal. Nu, die kwamen natuurlijk ook bij ons over de vloer, waar mijn ma was. En ik herinner mij dat ik regelmatig, als die met mijn moeder in gesprek waren, en ik was daar, dat ik overnam. Eigenlijk een beetje uit schrik dat ze zouden gevoeld hebben of gezien hebben dat mijn moeder een beetje zwakker was. Ik zou het verschrikkelijk gevonden hebben dat ze dachten dat mijn moeder dom was. Niet dat mijn moeder een sukkelke was, want eigenlijk was dat een hardie, dat was een vrouw met echt veel vuur. Maar haar contact met de buitenwereld, dat verliep niet altijd gewoon. En wat er belangrijk is in dit verhaal, is dat er in ons gezin een soort taboe leefde. En leven is eigenlijk misschien wel een goed woord, want dat was er, zonder dat daarover gesproken werd. Nu, ik betrok mijn moeder bij alles. Ik deed van alles, ik was erg betrokken op allerlei dingen buitenshuis. En ik probeerde haar overal bij te betrekken. Nu, dat was niet altijd zo fijn. Zoals ik al zeg, zij was een beetje sociaal onaangepast. En een voorbeeldje is, ik had haar bijvoorbeeld meegenomen op skireis. Ik ging af en toe met de school op skireis. En ik zei, moeder, moet ik mee naartoe gaan? En ik had dat geregeld dat ze bij een andere mevrouw in de kamer kon slapen. En de eerste morgen komt ze bij mij en ze zegt van, ik slaap daar niet meer bij. Nu, ik zeg, je slaapt daar niet meer bij. Nu, dat is echt een ambetant mens. Ja, ze had ruzie gemaakt met die vrouw en ik moest dat dan weer zo'n beetje regelen, een beetje oplossen, haar overtuigen om dan toch bij die vrouw te slapen. Enfin, er waren zowel in mijn leven regelmatig gênante situaties. Nu, ik groeide op, ik studeerde af en ik begon les te geven in de Hagewinde. En de Hagewinde, dat was, toen ik daar begon te werken, stond die bekend als een school voor kinderen met een mentale achterstand, hè. Ze zeiden mentaal gehandicapten in die tijd. En met voor karaktergestoorde kinderen. Nu, dat is geen toeval. Hè. Of toeval bestaat niet. Want het taboe dat bij ons thuis leefde was dat mijn moeder in Hagewinde gezeten had. Nu, wij wisten dat zowel halvelings, maar als daar al eens iets over gezegd werd, dan werd dat afgedaan met, ja, dat is maar een paar maanden geweest en dat was tijdens de oorlog. En dat was dan de gewoonte dat kinderen uit een groot gezin, dat die daar opgevangen werden. Oké, daar werd dus niets meer over gezegd. Wij voelden dat we daar moesten over zwijgen. Nu, toen ik zo'n aantal jaren in Hagewinde werkte, toen was er een reorganisatie van de gebouwen van de instelling. Dus dat was een school, die was verbonden met een instelling. En de zolders van die grote gebouwen die moesten ontruimd worden, want die gingen gebruikt worden als klaslokalen. En op die zolders stond het archief. En mijn man, die ook in Hagewinde werkte als psycholoog, die had zo'n klein beetje meer toegang tot de dossiers. En die zei tegen mij, als uw moeder hier gezeten heeft, dan moet daar zeker een dossier van haar zijn. Ik ga dan een keer gaan snuisteren. En hij deed dat. En hij vond het dossier van mijn moeder en van haar tweelingzus. Maar er zijn er zo twee. Ook een toffe, ze. Nu, door dat dossier begon ik eigenlijk een beetje zicht te krijgen op het verhaal van mijn moeder. En periode, want het was niet een paar maanden, het was jaren dat ze daar gezeten had. Een periode die voor haar eigenlijk heel zwaar en heel indrukwekkend voor haar moet geweest zijn. Waar zij beschaamd over was. Nu, in haar dossier stond dat zij onder voet binnengekomen waren. Zij en haar tweelingzus serieus onder hun gewicht. Dat is erg. Maar ik vergeef dat eigenlijk mijn grootouders. Je moet je voorstellen, mijn moeder die kwam uit een gezin van 14 kinderen. Mijn grootvader die werkte in een houtzagerij, had een boom op zijn voet gekregen, die voet was verpletterd en hij kon niet meer werken. Nu moet je voorstellen, in die tijd niets van backup, geen ziekteverzekering, 14 monden te voeden. Dat was niet gemakkelijk. Gelukkig had ik een stevige grootmoeder die dat eigenlijk wel een groot stuk trok, dat gezin. Hè? En ja, die begonnen dan met een klein boerderijtje met zo wat klein vee en een koe. Nu, later vertelde mijn moeder over haar verblijf in Hagewinde. En het verhaal zo van altijd in groep benaderd worden, altijd in grote refter moeten eten. Want dat waren geen leefgroepen gelijk nu met 10, 15 kinderen. Dat waren groepen van 50, 60, 70 kinderen samen. Hè. Het in grote slaapzalen slapen. Het altijd in groep benaderd worden. Het onder een plastieke zeil gewassen worden, omdat ze hun eigen lichaam niet mochten zien. Het op hun kniekjes, op een rijken met verschillende meisjes, op hun kniekjes met een borstelkunde tegen. Schuren en bij elke beweging moeten scanderen: Jezus Maria, Jozef, Jezus Maria, Jozef, Jezus Maria, Jozef. Het niet gezien worden in uw talenten, want ja, daar was geen oog voor in die grote groepen. Mijn moeder die kon bijvoorbeeld goed zingen, dat was niet gezien. Mijn moeder had aanleg voor theater, niet gezien. Mijn moeder had aanleg voor tekenen, niet gezien, niet geschoold, niet gevormd. Ze vertelde mij over de nonnen, over de goede nonnen, maar ook over de rotnonnen, die sloegen mij in sleutelbossen. Ze vertelde over dat ze hun maanstonden kregen en dat ze niet wisten wat er gebeurde. En dat er eigenlijk niemand voor hen was om daar een klein beetje nabij te zijn en een beetje hen op te vangen. En in die zin had ze eigenlijk met haar tweelingzus een echt bondgenootschap gemaakt. Dat heeft dan eigenlijk daar een stukje doen overleven. Want ook al was een huis maar een paar kilometers van de instelling waar ze zaten, zij mochten maar om de 3-4 maanden naar huis. En als zij daar thuis kwamen, dan was dat ook in een groep van 14 mensen dat zij terechtkwamen. Hè, zonder eigenlijk daarin gegroeid te zijn. Hè, vreemd, ook weer vreemd. En als ze dan later uit haar gewinde wegging, dan moest ze daarover zwijgen, want dat was een schande. Want je moet weten, Hagewinde, in die tijd, mijn moeder is 94 jaar, dat had echt een connotatie met weggestoken worden, met een zothuis. Dus dat was een schande en daar moest over gezwegen worden, vandaar ook dat taboe. En als kind, weet je, het is slecht dat ik dat allemaal voelde. Ik had eigenlijk een zesde zintuig voor mijn moeder. Ik had een beetje een symbiotische relatie met mijn moeder. En zij was ook bang dat haar kinderen haar zouden verwerpen, want zij voelde zich niet graag gezien. Zij voelde zich eigenlijk verworpen, net zoals haar tweelingzus. Nu, soms zei ze ook tegen ons, ze gaan je ook niet moeten hebben, hè. Ze gaan je ook niet graag zien, hè. En dat onthoud je, dat gaat dieper dan zomaar iets dat ze tegen je zeggen. Nu, zo'n buitengewone moeder hebben, dat heeft heel veel lagen. En dat heeft enorm veel invloed gehad op de 4 kinderen. De opvoeding thuis was niet echt toppedagogie. Maar ja, waar zou mijn moeder dat moeten leren hebben? Zij was een instellingskind. Zij had zelfs geen gewoon gezin waar dat ze een voorbeeld kon aannemen. Nu, ik troonde mijn moeder overal mee naartoe. En allee, ja, het verschil met de andere kinderen was misschien dat zij mij niet de weg toonde in het leven, maar dat ik haar overal mee naartoe nam. Ik ging naar de academie, ik studeerde mijn teksten, ik declameerde die voor haar. Ik ging naar een turnkring, ik nam haar mee naar toneelvoorstellingen. Ik was catechiste en ik sleurde haar mee naar alles wat er gebeurde met de catechese van de parochie. Ik zong mijn hele repertoire catechese liedjes met haar. En ik schreef allemaal gedichtjes, ik las die voor aan haar. En eigenlijk, zij was daar altijd heel enthousiast over. Chapeau eigenlijk, hè? Want zij had dat eigenlijk allemaal niet gekregen, terwijl dat zij daar ook aanleg voor had. Nu, dat sociaal onaangepast zijn, dat was voor mij soms wel heel moeilijk. Bijvoorbeeld, ik had een keer een lichtmisfeest georganiseerd in de Hagewinde en er was enorm veel volk, want het was van de instelling en van de school. En ik had haar meegevraagd samen met haar tweelingzus en na de viering was er een pannenkoekenfeest en er komt daar zo een buitengewone mens naast ons zitten, hè, en met zijn buitengewoon gezin, hè. En mijn moeder en haar tweelingzus onmiddellijk lachen, hè, een beetje uitlachen, hè, en luid op zeggen van, oh, wat is mij te zien, nou binnen jongen, moet ik er kijken, indien er zijn neuzen, kun je de koffie zetten, ja. En ik heb maar vriendelijk knikken tegen die mens en zo van, hé, maar ja, te vergeefs natuurlijk. Nu, 16 jaar geleden is mijn vader gestorven. En mijn vader, dat was mijn moeder haar nou vast. En dat was eigenlijk haar dagdagelijkse venster op de wereld. En tegelijkertijd, met het overlijden van mijn vader en dat rouwproces, is zij in een zeer zwaar dementieproces gevallen. En zij verloor tegelijkertijd in die rouw haar greep op de wereld. Zij verloor haar weg in de stad. Zij kon plots geen koffie niet meer zetten. En zij heeft echt geleden. En ik moet zeggen, zij heeft 10 jaar lang, echt 10 jaar lang, zich ongelooflijk buiten proportie karakter moeilijk gedragen. Ze heeft 10 jaar lang geschopt, geklopt, geroepen, getierd, verweten, gekrapt, gespuwd. Alle mogelijke vuile woorden kwamen eruit die ik van haar nog nooit gehoord had. Misschien ook vanuit die tijd, ik weet het niet, maar vooral tegen mij. Was gewoon verschrikkelijk. Alle colère die zij gevoeld had tegenover haar moeder, die haar weggestoken had, is gedurende die 10 jaar allemaal over mij heen gekomen. Het was verschrikkelijk. En de verpleging zei van, ze doen dat eigenlijk vooral tegen de mensen die ze liefst zien. Ik was er vet mee. Of soms zeiden ze van, oh, het is de moeilijkste van de afdeling. En ik geloof haar, ik geloofde haar. Die verpleegster. Nu, zij stak regelmatig zo haar middenvinger op en haar knokkel boven haar andere knokkels en dan stond ze daarmee te zwaaien en ze zei, zo moeten kloppen, hè, want dan hebben ze. Voor mij eigenlijk, verschrikkelijk om dat allemaal mee te maken. Ik herinner mij zo'n scène voordat ze opgenomen was in de instelling. Het was heel hard aan het regenen en ik was aan het stappen door de stad en op een bepaald moment passeerde ik zo'n elektrowinkel en die lag zo nogal ver, het was zo'n oprit. Ik ging daar eigenlijk nooit, maar het was keihard aan het regenen en ik dacht van, ga je een keer binnen gaan? En ik ga daar binnen en ik dacht van, man, die zijn daar een bras aan het maken aan die toch, wat is me dat? En ik ging door die rayons en ik keek zo wat rond en wat zag je aan? Begon mij dat te dagen dat ik die stem kende. Ik dacht, het is niet mogelijk. En ik ging daar naartoe. En mijn moeder, moet u dat voorstellen? Daar was zo'n wasmachine. Aan die toog stond die. En zat zich daar echt bovenop geposteerd. Met een koffiezet op haar schoot. Met zo'n plastieke kapje kende dat, zo die vrouw die dat vroeger doen, en ze onder haar kin geknoopt. En die droop echt van de regen. En ze zei tegen die vrouw, en ik moet hier een nieuwe koffiezet hennen. En dat is een koffiezet die van hier komt en ik moet daarvoor een ander hennen. Maar dat was een koffiezet die echt al oud was. En die verkoopster zei, mevrouw, kunnen wij u geen ander koffiezet geven? Hé, dat is oud. En toch kan ik hier niet wegvuren dat ik een andere koffiezet heb. En ik zeg tegen die verkoopster, weet je, laat me even. Die vrouw kijkt er zo naar mij, van ga jij dat hier oplossen of wat? Ik zeg, dat is mijn moeder. Ah, dat is uw moeder. Ja. Enfin, ik heb op alle mogelijke manieren geprobeerd om mijn moeder van die wasmachine te halen. Dat lukte niet. Zij had zich echt zo vastgeklonken. Dat was echt een blok lood die daarop zat. En op een bepaald moment zegt die verkoopster, ja, dat is hier wel geen reclame voor mijn winkel, mevrouw. Ze moet hier weg. Ik zeg, ik krijg haar hier niet weg. Ja, zegt ze, dan bel ik de politie. Ik zeg, witte, bel gewoon de politie. Ik dacht van... En ik voelde hoe erg dat mijn moeder op dat moment leed. Ik vond dat gewoon verschrikkelijk. En ik vond dat ook zo verschrikkelijk dat ik er dus niks kon aan doen. En zo heeft dat eigenlijk 10 jaar geduurd. Elke keer opnieuw als ik daar kwam in te rengelen, in de instelling waar dat ze zat, was dat hetzelfde scenario. Ze noemde mij smerlap. Ja, wat weet ik niet allemaal. En elk woord, elk van die vuile woorden, dat sneed echt door mijn borst. Maar ik bleef er vastpakken en ik zei... Alleen, ik zong voor haar. Ondanks het feit dat ze ook woest was op mij. En ik bleef heel dat repertorium. Ik had de geesteliedjes en mijn slagers, alles wat ik kende, zingen. Totdat ze kalmeerde. En soms zong ze mee. En ik ga daar nu nog altijd naartoe, naar mijn moeder. Ze leeft nog. Maar een jaar of 5 geleden is dat vuur gedoofd. Ze is veel verder weg. Ze kan niet meer stappen. Ze kan niet meer alleen eten. Ze herkent de mensen niet meer, maar mij herkent ze wel nog. Niet direct. Als ik er even ben. En als ik gezongen heb. En soms zingt ze zo zelfs nog een keer het laatste woordje van een zinneke mee. En zo van... Mee mijn vlieger en zijn stiert. Je gaat om je getestine weert. Soms. Maar dat is ook ver gedaan. Maar, weet je, als ik daar ben, dan ga ik met haar in het zonnetje zitten. Of als ik daar op de middag ben, dan geef ik haar eten. En dan soms kruip ik met haar achteraf in bed en dan liggen we lepelke. En dan voel ik dat ze geniet. Of, ja, soms telefoneer ik naar een van de 5 kinderen waar dat ze een super grootmoeder voor geweest is. En dan luistert ze, want dan houd ik die noren aan haar oor. En dan luistert ze heel gespitst. En dan begint ze heel emotioneel te wenen. En soms masseer ik haar. Ja, soms ga ik met haar naar het contactkoor, dat daar 14 dagelijks ingericht wordt. En dan begint ze soms te wenen na de eerste zinnen van een liedje. En dan moet ik meeschrijven, want ik heb eigenlijk nooit emotioneel afstand kunnen nemen van mijn moeder. En misschien een geluk. Maar soms denk ik van... Allee, zou ik haar niet beter zo laten waar dat ze is in haar hoofd en haar niet altijd zo uit die krochten van vergetelheid halen en zo die connectie, die moeizame connectie maken met haar verre bewustzijn, hè? Doe ik haar daar niet meer verdriet mee, hè? Om haar elke keer terug te brengen? Soms spijs ik van... Misschien is zij zo in een vergevorderde zen-toestand, hè, en kan zij onder andere door al mijn doen met haar niet echt afscheid nemen van de wereld. Wat is goed en wat is slecht? En onlangs, ik ging op reis voor een paar weken en ik zei haar, ma, ik ga op reis. En ze keek zo naar mij, want haar ogen blijven eigenlijk bijna continu op mij gericht. En ze neigde zo naar voren en ze heeft zo... Ze kan haar handen niet meer openen. Dat zijn eigenlijk zo 2 klauwjes geworden. En ze trok mijn gezicht zo naar haar toe. En ze gaf mij wel 10 smakjes. En ik dacht van... Die begrijpt dat, die beseft dat. En als ik wegga bij haar uit de kamer en ik kijk achterom... Dan zie ik dat ze mij zoekt. Juist gelijk een kind. En, weet je, het is mijn moeder, hè. Wat is eigenlijk ook een beetje mijn kind. En weet je, het zal misschien moeilijk zijn en ik ga haar missen. Ik ga daar echt verdriet over hebben, maar... Ik was er vanmorgen nog en ik dacht... Moeder, Als je jij wilt, moet je echt gaan.
Dat was het verhaal van Marita. Ze heeft het verteld in Husset. Dat is onze vaste stek in Gent. En je zal wel gemerkt hebben dat het een wat langer verhaal is. Maar de rust waarmee Marita dat vertelde, die rust die zorgde ervoor dat Husset lang, 25 minuten lang, muisstil was. Eén persoon in de zaal die zat overdreven met blinkende ogen te kijken. Dat was Luc. Luc is getrouwd met Marita. En zijn verhaal hoor je ook over enkele weken in Relaas, want hij heeft op diezelfde avond ook een verhaal verteld. Luistert jouw buitengewone moeder ook al naar podcasts? Ik dacht het niet, hè. Wat dacht je ervan om volgende keer dat je ze ziet, haar dit verhaal te laten luisteren? Misschien op haar smartphone, misschien gewoon via onze website. Maar probeer haar zover te krijgen dat ze abonneert op onze podcast. Jij bent een van die podcastpioniers die op deze manier de podcast overal ter wereld kan verspreiden en iedereen aan het luisteren kan krijgen. Het liefst van al naar Relaas natuurlijk. Ik moet nog dankjewel zeggen aan de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. Hun centjes zorgen ervoor dat Relaas blijft bestaan. En daarnaast mogen onze vertelavonden altijd plaatsvinden in een hopzak in Antwerpen en in Husset in Gent. Merci daarvoor. Pulp Deluxe zorgt voor de mooie tekeningen en Chase Creative en Urgent FM ondersteunen ons. Wij zijn Charlotte Huygen, Katelijn de Vries, Lisbeth Tanink, Tessa Amelink, Sarah Latree, Stefan Gruijaert, Sarah de Smet, Rick Merci, Evita Nocent, Philip Cox, Timon van de Voorde, Anneleen Schaalstraten, Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Lien Somers, Marlin Michels, Jurgen Strooband, Steve Konaar, Silke Dury, Ruby Bernabeu Plaus en ikzelf ben Pieter Blomme. En jij luistert en dat blijft ongelooflijk. Dank je wel daarvoor en vergeet verdorie niet om goed voor je moeder te zorgen. Altijd.